Ja, laten we samen dat kleine stukje, dat hele mooie stukje lezen in Genesis. Waar we kunnen lezen over de schepping van de mens. We zijn net geëindigd met het feit dat de mens niet als een stukje van de schepping gemaakt werd, maar juist door God. En dat staat ook zo mooi in Psalm 8. Wat is de mens dat gij zijnde gedenkt? U heeft hem gemaakt om over de werken van u te heersen, te regeren. En wij zijn hier, wat ik als laatste ook net zei, wij zijn hier namens God. Wij mogen hem vertegenwoordigen op aarde en bewaren en bewerken wat hij gemaakt heeft. Laat het maar even lezen in Genesis 1, vers 26. Het doel van het leven, laat God zijde. Vind ik zo mooi, er is één God en toch wordt hier gesproken van ons. Hè? De eenheid en toch ook de God, de Vader, God, de Zoon en God, de Heilige Geest. Als u een keertje in de gelegenheid bent om in Haar Zuilens te komen, bij Utrecht in de buurt, daar heb je in het kasteel Haar Zuilens een heel groot wandkleed geweven. Het is het grootste wandkleed van Nederland. En daar zie je de zes scheppingstaferelen. En bij elk scheppingstafereel zie je drie identieke personen onder elk scheppingstafereel. En dat komt nog vanuit de middeleeuwen. En onder elk scheppingstafereel God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Dat is een heel mooi wandkleed in het kasteel Haar Zuilens. Er staat in vers 26 van Genesis 1, laat ons mensen maken naar ons beeld als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee en over het gevogel des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld, naar Gods beeld schiep hij hem, man en vrouw schiep hij hen, en God zegende hen en God zeide tot hen, wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde, onderwerpt haar en heerst over de vissen der zee, over het gevogel des hemels en over al het gedierte dat op de aarde kruipt. En dan staat er in vers 15 van het volgende hoofdstuk, of vers 8, voorts plantte de Heere God een hof in Eden, in het oosten, en hij plaatste daar de mens die hij geformeerd had. En dan vers 15, en de Heere God nam de mens, plaatste hem in de hof van Eden, om die te bewerken en te bewaren. En de Heere God legde de mens het gebod op. Nou, tot zover dit stukje. Wij kunnen hier dus lezen dat God zegt, laat ons mensen maken. Als we het hebben over het doel van ons leven, dan wil ik als eerste zeggen, wij zijn er voor God. Hij heeft ons gewild. We hebben een zuster bij ons in de gemeente die zo gedumpt was door haar man. En zo als het ware als nietswaardig behandeld werd. En tot geloof kwam in de Jezus Christus doordat iemand tegen haar zei, God heeft je gewild. Je bent hier niet zomaar. God heeft jou gewild. Ook al denk je van, je bent hier zomaar, maar God heeft een plan met je leven. Laat ons mensen maken. En de mens is niet in de eerste plaats voor zichzelf geschapen, maar we zijn er voor God. Hij heeft ons gewild. En ons leven krijgt alleen betekenis in dienst van God. Wanneer ons leven helemaal in dienst van onszelf staat, dan zegt er Jezus, als je leven zoekt, als je leven voor jezelf houdt, dan zul je het kwijtraken. Maar als je leven juist geeft. En de meeste mensen die nu herinnerd worden en niet uit de gedachten raken, zijn altijd mensen die zichzelf ingezet hebben voor God en de samenleving. En nooit voor zichzelf. Dus wij zijn er voor hem, ten dienste van God en ook ten dienste van de samenleving waarin we leven. Als tweede lezen we, hij schiep de mens naar zijn beeld. we konden ook alleen maar God vertegenwoordigen op aarde als we ook zijn beeld mogen dragen. Er was één vertegenwoordiger die het volmaakte beeld van God droeg en dat was de Heer Jezus zelf. Er staat in de Hebreeënbrief, hij was naar zijn gelijkenis, zijn beelddrager, het wezen van God. En hij kon zeggen, wie mij ziet, ziet de Vader. Hij was hier zeker namens God. En zo was de eerste mens hier ook namens God. En de eerste mens was, zoals Ezechiël zo mooi zegt, bekleed met Gods heerlijkheid. De eerste mens was getooid. Wij zeggen heel vaak, ja, de eerste mens had geen kleren aan. Jawel, de eerste mens was getooid, omkleed met Gods heerlijkheid. Je kunt het een klein beetje terugvinden in het feit van Mozes die bij God was en zijn gelaat straalde. En je zag niet eens meer zijn huid, maar alleen maar de heerlijkheid van God. Zo was de eerste mens. Stralend. Bekleed. En er staat, als het over de heerlijkheid van God gaat, dan worden de kleuren van de regenboog genoemd. Het leek net een soort parel, hè? Met de prachtige kleuren. Dat was de mens zoals God de mens gemaakt heeft. En toen de mens zondigde, ik heb u dit wel eens een keer verteld, toen de mens zondigde, het eerste wat de mens ontdekte, dat was, ze schaamde zich, want ze ontdekte dat ze naakt waren. Dat was daarvoor niet. Daarvoor wisten ze niet dat ze naakt waren. Waarom? In het Hebreeuws staat er, zij ontdekten dat ze een huid hadden. Staat er letterlijk. Ze ontdekten dat ze een huid hadden. Voor het eerst keken ze bij elkaar op het naakte velletje. Daarvoor niet. Waarom? Omdat ze omhuld waren met de heerlijkheid van God. Ze waren omkleed met zijn heerlijkheid. En toen de mens zondigde, toen schrompelde, toen droop de heerlijkheid van God van de mens af. En toen stond de mens naakt, zonder heerlijkheid van God, voor God. En verstopte ze zich voor God. De mens had echt niks om zich voor God te verstoppen, hoor, want de mens zag er prachtig uit. Ik denk dat God Adam met een geweldig mooi lichaam geschapen heeft. En Eva ook. Maar toen schaamden ze zich. Omdat ze niet meer omkleed waren met Gods heerlijkheid. Ja, wat is het toch prachtig dat er in de Galatenbrief staat, Galaten 3, dat als wij in de Jezus geloven, dan worden we opnieuw bekleed met Christus. We zijn met hem bekleed. En wat dat betreft mogen we weer opnieuw hem vertegenwoordigen hier op aarde. We mogen hier zijn namens hem op aarde. Bekleed met zijn heerlijkheid. En als derde lezen we dat de Heere God de mens zegende. Er staat hier letterlijk, het is de eerste keer dat het woord hier zo mooi voorkomt. En God zegende hen. Hij legde zijn zegen op de mens. Weet je, er staat in het woord van God zo, de zegen des Heren, die maakt rijk. En zwoegen nog voegt er niets aan toe. Broeders en zusters, wat is het belangrijk dat wij de zegen van God niet in de weg staan, maar dat God ons leven kan zegenen. Dan ervaren we het doel van God in ons leven. Sta die zegen van God niet in de weg. Hij wil u zegenen. Hij wil graag zijn kinderen zegenen. En als we door hem gezegend worden, dan worden we ook een zegen voor onze omgeving. Dan zijn we hier niet doelloos. Dan zijn we hier niet zomaar op aarde. En als vierde geeft God aan de mens de opdracht, wees vruchtbaar. We noemen dit wel, in de theologie noemen we dit het cultuurmandaat. Het cultuurmandaat. Met andere woorden, God zegt, kijk, deze schepping heb ik nu gemaakt. Alsjeblieft, ga erin, werk erin, bewaar het, breid het uit. Hij zegt, wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde, onderwerpt haar en heerst over zowel de lucht, de aarde als de zee. In 6 dagen heeft de Heere God orde geschapen in de chaos. De wereld was woest, leeg, donker. En God heeft orde geschapen in de chaos. En de mens krijgt de opdracht om dit werk voort te zetten. Tim Keller die schrijft in een heel mooi boek, Goed Werk heet dat boek. Wordt ook onderaan deze studie ook genoemd. Zeker de moeite waard om dat eens te lezen. Tim Keller die zegt zo mooi, als je in het Oude Testament God tegenkomt, dan zie je eerst dat hij de tuinman is. Hij plant een hof, hij plant daar allemaal bomen. En hij ziet de wereld als een soort akker die bewerkt moet worden. En God zien we daar als de tuinman die de mens de opdracht geeft om deze te bewerken en te bewaren. In het Nieuwe Testament komt de Heere God de wereld binnen als de timmerman. Van de tuinman tot de timmerman. En als timmerman heeft de Heer Jezus ons ook een mandaat gegeven. Als timmerman zei hij, ik zal mijn gemeente bouwen. In het Grieks wordt het woordje timmerman gebruikt, maar als je dat letterlijk zou vertalen, wordt er eigenlijk gewoon het woord wat wij kennen als aannemer. Als bouwer, als aannemer. En hij zegt, ik zal mijn gemeente bouwen. En dan komt het mooie. Toen de eerste schepping ontstaan was, heeft hij ons dat cultuurmandaat gegeven. Vervul de aarde, onderwerp de aarde, neem deze aarde in bezit. Toen de nieuwe schepping ontstaan was, en u weet waar ik het dan over heb, hè? De nieuwe schepping die ontstaan is door het sterven van de Heer Jezus op het kruis, zijn opstanding en zijn hemelvaart en uiteindelijk de uitstorting van de Heilige Geest, waardoor wij een nieuwe schepping geworden zijn. God is begonnen met een nieuwe schepping. Als je de 6 scheppingsdagen vergelijkt met dat wat in het Nieuwe Testament beschreven wordt, dan is het, je kunt het 1 op 1 met elkaar vergelijken. Waar is God mee begonnen? Er zijn licht. Waar begint het Johannes Evangelie mee? Het licht kwam in deze wereld. Opnieuw. Ja? Het tweede, waarover je niet kunt lezen dat God zei het was goed, dat is dat God de wateren gaat scheiden. Er komt iets, een scheiding wordt er teweeg gebracht. En de wateren worden in de Bijbel ook wel gebruikt als de wateren als van vele volkeren. Hier zie je de scheiding tussen de ene mens en de andere mens met het kruis van Christus ertussen. En vandaar dat er na die tweede dag niet staat en het was goed. Want God wil eigenlijk dat iedereen behouden wordt. Die derde dag, dan komt ineens dat droge boven het water tevoorschijn. En dat is een prachtig mooi beeld van de derde dag van de opstanding. Dat Christus de dood overwonnen heeft, dat Jona uit het water opgetrokken werd. Het leven kwam, het begon te leven op die derde dag. U weet wel dat op de derde dag wordt in Israël altijd de meeste bruiloften gevierd, hè? Johannes 2 begint, er was een bruiloft op de derde dag. De bruiloft in Cana, hè? Welke dag was dat? Dinsdag. Waarom? Opdat deze derde dag was de dag waarop God zei, en de aarde zij vruchtbaar. En spruit jong groen voort. En de Joden willen allemaal trouwen op die derde dag, want ze willen graag een vruchtbaar huwelijk hebben. Dat is die derde dag, de opstandingsdag van Christus. Die vierde dag zou je kunnen vergelijken met de 40ste dag waarop de Heer Jezus naar de hemel gegaan is, naar zijn opstanding. Hij heeft zich gezet in de hemelse gewesten. En daar in de hemelse gewesten zijn wij met Christus gezet als sterren die schijnen in een donkere wereld. Dat is de vierde dag. De Pentecost, de Pinksterdag, de 50ste dag, de vijfde dag. Ja, tot op dat moment was het op deze aarde nog roerstil. Er was geen enkel leven. Ja, wel vegetarisch leven. Maar er was nog geen enkel diertje. Maar op die vijfde dag heeft God het leven geschapen. Dat is de uitstorting van de Heilige Geest. De Heilige Geest die uitgestort werd. En het leven dat barstte uit alle voegen. Op die vijfde dag. En de zesde dag, dat is het prachtige moment dat God ook de mens gemaakt heeft, hè? De nieuwe mens. En weet je, die oude schepping, die eerste schepping en die nieuwe schepping, daar is zoveel over te vertellen. Maar toen die nieuwe schepping tot stand gebracht is, toen heeft de Heer Jezus, de Zoon van God, ook ons een nieuw mandaat gegeven. Laat het maar eens even lezen. Ten opzichte van dat mandaat, het cultuurmandaat uit Genesis 1, kun je het nieuwe mandaat noemen het zendingsmandaat. En dat kunt u vinden in Matteüs 28. En dat zijn bijna dezelfde woorden als de woorden die Jezus aan de Heere God aan Adam en Eva gaf. Er staat in Matteüs 28 vers 18. En Jezus trad naderbij en sprak tot hen zeggende: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En het lijkt net of hij tegen Adam zegt: ga heen, maak al de volken tot mijn discipelen, doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geest en leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb. En zie, ik ben met u al de dagen tot aan de volleinding der wereld. Het nieuwe mandaat. Eerst aan Adam en Eva, Adam, en nu aan de nieuwe mens. Het mandaat, het zendingsmandaat, om heen te gaan in de hele wereld, om hem te mogen dienen. Het mandaat wat de tuinman ons geeft, om de akker te bewerken. Het mandaat wat de Heer Jezus ons geeft, om met hem samen te bouwen. En de gemeente van Jezus Christus. Een dubbel mandaat. We hebben onze verantwoordelijkheid hier op deze aarde. Weet je dat letterlijk in 1 Korinthe 3 deze twee samengevoegd worden? Dat Paulus zegt dat wij werkzaam zijn op Gods akker en met Gods bouwwerk. Hij wil ons gebruiken hier op deze aarde en we vertegenwoordigen hem hier op aarde. Nou, als we daar vandaan nog even iets verder gaan en nog een paar dingen aanhalen, ook uit het boek van Tim Keller. Adam begon met zijn werk. Het was trouwens een samenwerking met God. Want je ziet dat God bracht dieren naar Adam. Ik weet niet hoeveel tegelijk. Om te zien, staat er, hoe Adam deze dieren zou noemen. Ja? Dus God zegt: Adam, ben je zover? Oké, nou, heb je weer een paar. Het was een samenwerking tussen God en Adam. Samen waren ze aan het werk. Weet je, als wij de Heer mogen dienen, dan zijn we medewerkers van God. En mogen samen hem dienen hier op aarde. En wat deed die Adam? Vele nieuwe ontdekkingen. Wat is de natuur toch prachtig? Wat is de schepping toch mooi? Hij ontdekte ook dat hij alleen was. Maar dat had God al eerder door. En zo staat er ook God, dat er in Jezus zegt: God werkt tot nu toe en ik werk ook. Dat werk van God, dat gaat gewoon door. Dat werk van God, dat houdt niet op. Dat werk van God, dat gaat zelfs verder na jouw pensionering. Dat werk van God, dat gaat ook door als je geen betaalde baan hebt. Dat werk van God, dat gaat door vanaf het moment dat je de Heer Jezus hebt leren kennen tot het moment dat je je ogen mag sluiten. Er zit hier niemand in deze zaal waarvan God zegt: ik heb jou niet nodig. Dat werk, dat gaat door alle mensen heen. En dat werk, dat mogen we doen. Het gaat niet om betaald werk, dat je dan pas werkt. Het gaat niet om, daar gaat het niet om. Je bent hier niet zomaar en God wil jou gebruiken. Jij kunt mensen bereiken die ik nooit kan bereiken. U kunt dingen doen die ik nooit kan doen. We hebben elkaar allemaal op ons eigen terrein nodig en God wil jou inschakelen. Hij heeft ons een mandaat gegeven. Hij heeft ons een opdracht gegeven. Adam en Eva, maar ook wij in deze nieuwe schepping. En dat werk, dat goede werk waar het hier over gaat, laten we het even lezen in 2 Korinthe, in 2 Korinthe hoofdstuk 9. In 2 Korinthe 9, vers 8. Ja, misschien vers 6 te beginnen. Tweede Korinthe 9 vers 6. Bedenkt dit. Wie karig zijt, zal ook karig oogsten. Wie milderlijk zijt, zal ook milderlijk oogsten. En ieder doe nadat hij zich in zijn hart heeft voorgenomen. Niet met tegenzin of gedwongen. Want God heeft de blijmoedige gever lief. Dat gaat natuurlijk over collecten die gehouden worden. Maar ook over het geven van je leven. Het inzetten van je leven. En dan staat er in vers 8. En God is bij machte alle genade in u overvloedig te schenken. Opdat gij in alle opzichten te allen tijden van alles genoegzaam voorzien. In alle goed werk overvloedig mocht zijn. In alle goed werk. Maar wat is nou goed werk? Waar gaat het dan om? Wat is dan goed werk? Goed werk richt zich altijd tot het algemeen welzijn. Tot het groter geheel. Eén voorbeeldje. Wanneer, ik zal het zo verder nog uitleggen. Wanneer u en ik... Iedereen op deze wereld nu vanaf dit moment zou ophouden met werken. Hè? Zijn baan op zou gaan zeggen en zeggen, ik stop ermee. Weet u wat er dan gebeurt? Dan gaat het licht uit. Want de energiecentrales die gaan niet meer werken. Dan hoop ik dat u met uw auto nog thuis kunt komen, want de benzinepompen die gaan dicht. De winkels worden gesloten. De kachels thuis gaan uit. Er is geen druk meer op de waterleiding. Uw mobieltje die zal niet meer werken. Weet u wat dat inhoudt? Als iedereen nu op dit moment zou ophouden met werken, dan zitten we bij wijze van spreken over 3 maanden allemaal weer met een schapenvachtje om bij een kampvuurtje. In een hol. Dan zijn we weer terug bij af. Nou, dat geeft maar een klein voorbeeldje van het feit dat het werk wat wij doen, moeten we zien in een veel groter geheel. We zijn een stukje van een veel groter geheel. En we moeten ons niet beperken tot dat wat wij doen, maar waar past dat in naar het maatschappelijk belang? Het woord... Je hebt nu in deze tijd dat heel veel jonge lui weer gaan zoeken naar een studierichting. Wat gaan we studeren? Er wordt een beroep gekozen. Het woordje, de oorspronkelijke kern van het woordje beroep, beroep, ligt in het woordje roeping. Vergeet dat niet. Beroep heeft alles te maken met roeping. Vroeger werden verpleegsters echt geroepen om te gaan verplegen in een ziekenhuis. Vroeger, dan ga ik het een beetje overdrijven hoor, vroeger werden predikanten echt geroepen door God om te gaan preken. Ik hoop dat het vandaag nog zo is. Het zal niet altijd meer gebeuren. Beroep heeft alles te maken met roeping en dan vraag je in de eerste plaats af, Heere God, waarmee en hoe mag ik mijn gaven, mijn vaardigheden inzetten voor u op deze wereld? Hoe kunt u mij het beste in deze wereld gebruiken? Dat is zoeken naar een beroep. En niet in de eerste plaats een beroep waar je zelf beter van wordt. Een beroep waar je jezelf kan verheerlijken. Een beroep om macht te verwerven. De Heer Jezus, de Heere God, zegt in de Colossense brief, en alles wat je doet, Doe het met woord of werk, doe het alles in de naam van de Heer Jezus, God de Vader dankende door hem. Het kiezen van een beroep gaat niet, nou ben ik heel misschien tegendraads hoor. Het kiezen van een beroep gaat niet in de eerste plaats voor de hoogte van het salaris. Het kiezen van een beroep gaat niet in de eerste plaats voor de hoogte van je status. Maar het gaat erom, hoe kan ik mijn vaardigheden in dienst stellen voor de mensen om me heen. Als we bidden om ons dagelijks brood, ik zal het nog even illustreren, als we bidden om ons dagelijks brood, wie hebben we dan nodig? Een landbouwer die het graan verbouwt. Energiemaatschappijen waardoor brood gebakken kan worden. Een bakker. Melk hebben we nodig van een melkveehouder. We hebben een winkel nodig. We hebben een chauffeur nodig. Dit zijn maar enkele schakeltjes die er nodig zijn voor ons dagelijks brood. En het is allemaal nodig. Weet je hoe Luther het zo mooi zei? Luther, die heeft er een keertje een voorbeeld van gemaakt. Die zei, Luther zei, God, klinkt misschien een beetje gek hoor. God melkt de koeien door de roeping van, en in de tijd van Luther had je heel vaak melkmeisjes die in dienst van een veehouder stonden. God melkt de koeien via de roeping van melkmeisjes. Zo wil God ons gebruiken in zijn dienst. We worden opgeroepen om te werken met liefde, te werken met je hart. En ik durf zeker te stellen, een automonteur die met zijn hart in de liefde van God zijn werk doet, levert goed werk af. Dat is anders. En dat kun je ook vinden bij een verpleegster die in de liefde voor God haar werk wil doen, is een goede verpleegster. En dat vind je ook in het leven van Jozef. Jozef die als slaaf bij Potifar kwam en hij deed zijn werk goed. Hij deed zijn werk trouw en het viel hem op. Het viel Potifar op. Zo dat Potifar zei, Jozef, jij mag over alles, ik vertrouw je alles toe. Denk eens aan een man als Daniel, die aan het hof van de koning zo trouw was in de kleine dingen. Hij deed zijn werk goed. En als kind van God, als geroepene van God die een beroep uitoefenen hier op aarde, hebben we de opdracht om goed werk af te leveren. En niet de kantjes ervan af te lopen. Dat is een groot getuigenis voor de christenen van vandaag hier in de wereld. En natuurlijk, God zegt, en dat wil ik ook heel duidelijk zeggen, er bestaat hier op deze wereld niet een volmaakt werk. Het is allemaal een ten dele. En ik zeg wel eens, dat was broeder Blok vroeger van het Zoeklicht, als dan in het weekend het Zoeklicht verstuurd werd, en dat was toen in de tijd van de 20.000, toen zeiden we tegen elkaar, wat mooi hè, dat een heel stadion vol het Zoeklicht nu gaat lezen, want elk Zoeklicht wordt door 2 mensen gelezen, nee, door 40.000 mensen. Nou, wat prachtig hè. Maar dan zei hij altijd, maar 's maandags morgen als ik op mijn werk kom, dan word ik weer afgerekend hoor. Want dan heeft iemand gelezen, hoe kunt u dat nou toch schrijven? En waarom zegt u dat zo? En dit mis ik. En ja, dat wist hij van tevoren. Zo gaat het met het Zoeklicht nou eenmaal. We zijn niet volmaakt. En volmaakt werk, als je alleen maar volmaakt werk af. Ik heb gezegd goed werk, hè. Als je alleen maar volmaakt werk wil doen, dan kom je niet aan de slag. Dan zal het niet lukken. Want de Heer zegt, deze aarde waar jij werkt, het zal zwoegen zijn, het zal zweten zijn, wel met zegen, en je zult dorens en distels tegenkomen op je werk. Wat voor werk je ook doet, zelfs als je bijbelleraar bent, of je bent predikant, of je bent verpleegster, of je bent veehouder, iedereen komt in zijn werk de distels tegen. Met pijn, vermoeidheid, conflicten, jaloezie, tekortkomingen, teleurstellingen. We kennen het allemaal vanuit ons werk. En er is geen enkele baan waar je dat niet tegenkomt. Maar zo werkt het wel. Ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat wij laten zien in onze roeping dat wij anders zijn in ons werk. En ik heb nog één klein stukje hier staan over het gevaar van egocentrisch werken. Oh, we zien dat wel heel veel om ons heen. Het DNA van het egocentrisch werken zit diep in ons allemaal. Werken kan een afgod worden. Nog verder omhoog klimmen in ons werk. Nog meer verdienen. Een nog groter huis. Een nog luxere vakantie. Niet wetende dat daarbij ons huwelijk en gezin opgeofferd wordt. Ik zie het soms heel dicht om me heen dat dat gebeurt. En onze relatie met God onder druk komt te staan. En je uiteindelijk jezelf kwijtraakt. In de afgoderij in deze wereld staan geld en macht bovenaan. Is God werkelijk het belangrijkste in ons leven? Zaken doen wordt gelijkgesteld met machtsuitbreiding. Maximaliseren wordt een doel op zichzelf. En zo wordt je hart doortrokken van afgoderij. Echt werken, goed werk, is dienstverlening. Echte dienen van elkaar. Weet je, als dit de maatschappij is waarin wij leven, dan leidt dat tot, we hebben daar vandaag zeker mee te maken, tot slechte dienstverlening, oneerlijke beloning, claimgedrag, mensonterende bureaucratie. Werk dat juist zou moeten zijn tot welzijn, leidt voor velen tot een greep van de macht. Eén voorbeeld. Ik heb een zoon die is verkoopdirecteur van het ene grootste bedrijf in Nederland, Friesland Campina. Daar levert onze boer de melk aan. Er zijn heel veel Friesland Campina boeren. Als mijn zoon een teamfeestje moet organiseren, dan zegt de leiding van Friesland Campina, hier heb je 35.000 euro, gaan we een mooi feestje, een mooie avond organiseren. Dat betekent niks voor zo'n bedrijf hoor. Mijn vrouw zit in de geestelijke hulpverlening, de GGZ van Elios. Als zij een teamuitje of een teamfeestje willen vieren, dan is het voor de helft in de tijd van de baas, voor de helft in je eigen tijd. En het werk betaalt 10 euro per persoon. En als je nou zelf 25 euro bijlegt, dan heb je een leuk feestje met elkaar. En mijn vrouw zegt dan wel eens tegen haar zoon van, hoe is dat mogelijk, hè? Wij moeten krabben om maar een klein beetje iets leuks te kunnen doen. En jullie die gooien het geld met tienduizenden tegelijk om een feest. Weet je, dat is nou het verschil tussen het bedrijfsleven en het dienstverlenend leven. Dat is nou het verschil tussen de zorg die in ziekenhuizen gegeven worden, de juffrouws en de meesters die op school les geven. Ze moeten krabben om elke cent. En dat is ook de reden waarom dat heel veel jongens helemaal niet meer in het onderwijs willen. Want in het bedrijfsleven verdien je toch veel meer. Dat is er misgegaan in het goede werk in Nederland. We zijn terechtgekomen in een of andere graai cultuur. Waar krijg ik het meeste geld? Waar krijg ik de hoogste status? Terwijl God ons geroepen heeft om met onze vaardigheden Hem te dienen. En in het dienen van Hem de samenleving te dienen. En goed werk af te leveren. Tot slot. U kunt het allemaal terugvinden in de samenvattingen die u kunt kopen hier. Het laatste stukje van deze avond, daar heb ik daarbij gezet, een ander leven. Als je kijkt in Efeze 4, dat daar staat, maar gij geheel anders. Wij hebben Christus leren kennen. En dan heb je een toegewijd leven. Romeinen 12, dat we ons lichaam aan hem mogen geven, onze handen, onze voeten. Een doelgericht leven. Christus is het doel in ons leven. Een actief leven, zoals Titus zegt, dat wij volijverig in goede werken mogen zijn. Een inhoudsvol leven. Het leven is mij Christus. Een dienstbaar leven, dat we onze leden als dienstknechten aan God mogen geven. Een vruchtbaar leven. Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt. En natuurlijk een geestelijk leven. Een leven dat spreekt van God zelf. He, er staat: de vrucht van de geest is liefde. In vers 28 van Efeze 4 worden we opgeroepen om niet meer een dief te zijn. Nou ga ik er niet vanuit dat u allemaal dieven bent hier of zo. Maar een dief, je kan ook met de eer van een ander weglopen. Hè? Je kan ook een goed werk van een ander op je eigen konto schrijven. Je kunt soms ook in je oneerlijkheid de eer naar jezelf toetrekken. Nee, hij zegt geen dief meer zijn, maar ons inspannen met onze handen goed werk te verrichten. Waarom? Om voor de ander iets te kunnen betekenen. Nou, als we zo in dit leven gaan staan, dat is een leven wat de moeite waard is om te leven. En ik hoop dat u daarnaar zult uitstrekken naar dit leven, het doel van ons leven zoals de Bijbel ons dat aangeeft. Nou, u begrijpt wel, dit zijn onderwerpen die heel erg belangrijk zijn, die ons leven veranderen. En ik hoop dat u een aantal mooie avonden zo gehad hebt met mij. En ik kijk ernaar uit om volgend jaar bij Leven en Welzijn weer hier een seminar kunnen houden. Dit zal iets later zijn in het jaar. Niet in januari en februari, maar dat is pas in maart, april geloof ik. Maart, april en mei zelfs. Omdat wij in januari hier met Joke Buys een jubileumavond hebben. We gaan heel Nederland door, 12 provincies gaan we bezoeken. En dan hebben we een avond over hem blijven verwachten samen met Joke Buys en haar man Rob. En die zullen we dan in januari hier houden in deze zaal. Waar u natuurlijk allemaal heel hartelijk voor uitgenodigd bent. En dan een paar maandjes verder hebben we dan het seminar wat we dan weer gaan houden. Maar daar wordt u van op de hoogte gehouden door onze broeder Geert.